Hallo, mijn naam is Pieter Klok. Ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld op tal van terreinen onder onze ogen aan het veranderen is. En vandaag ga ik uitgebreid spreken met Huib Modderkolk. We gaan het hebben over de gevaren die de samenleving bedreigen. Kunnen vreemde mogendheden ons land helemaal platleggen? Welkom Huib.
Dankjewel.
Nou, je bent natuurlijk expert op het gebied van de onzichtbare oorlog. Je schreef er een boek over, onlangs nog een prachtige podcast. Dit kan geen toeval zijn. Vorige week hadden we ineens de baas van de NCTV... die ons allemaal opriep om een noodpakket in te slaan. Om eigenlijk rekening te houden met dat de samenleving wel ineens helemaal plat kan komen te liggen. En dat we niet meer kunnen pinnen of niet meer kunnen betalen. Of dat ineens alles gewoon plat ligt. En dan moeten we dus spullen hebben voor zo'n moment. Heb jij zo'n pakket in huis eigenlijk?
Nou, niet als ergens dat er een doos staat met noodpakket. Ik heb wel wat spullen in huis, ja.
Ja. Oké, dus jij overleeft dat wel?
Nou, de eerste dagen wel, ja.
Oké. Ja, ik had voor het eerst dat ik er ook over nadacht. Ik heb tot nu toe altijd gedacht, dat zal zo'n vaart niet lopen. Maar ik dacht, wat cash in huis en wat blikken bruine bonen.
Zoiets, ja.
Ja, oké.
Vaccinelichtjes.
Is het eigenlijk een groot pakket bij jou?
Heb je nee, veel hoor, nodig? Nee, het is ook verspreid door het huis, zeg maar.
Oké. Ja. Maar goed, die oproep. Hoe groot is het gevaar dat ons land ineens wordt platgelegd? Hoe zou je dat doen? Stel dat jij Nederland wil platleggen. Wat zou je strategie zijn?
Ja, dus eerst over hoe groot is dat gevaar? Dat is natuurlijk heel moeilijk te meten. En ik denk dat de diensten, want dat was een gezamenlijke waarschuwing van AIVD, MIVD en NCTV, dat zelf ook niet precies weten. Maar dat het meer een optelsom is. Dus er zijn verschillende soorten dreigingen. Mm-hmm. En het is al lang bekend dat China probeert op allerlei plekken intellectueel eigendom te stelen. Daar slagen ze ook heel goed in. Ik hoor van inlichtingenbronnen dat ze in zekere zin qua geavanceerdheid de Russen voorbij zijn. En dat ze ook proberen om dat dus heel stil te blijven doen. Dus niet zoveel lawaai maken op netwerken. Dus dat ze daar gewoon heel goed in slagen. Dat is een dreiging. Een andere dreiging is natuurlijk Rusland. Maar bij Rusland speelt vooral mee, en dat hoor je ook wel terug bij de inlichtingendiensten, dat het gedrag zo onvoorspelbaar is. En dat Rusland nog wel eens de intentie kan hebben om iets kapot te maken. Dus de laatste jaren zijn Russische hackers of is Russische malware op zorgelijke plekken gezien in de Nederlandse samenleving. Denk aan energiebedrijf bijvoorbeeld of in kritische infrastructuur. Maar het bedreigende daarvan kan zijn dat je niet weet wat ze daarmee willen. Ja. Dus op zich dat het daar zit, hoeft niet zo bedreigend te zijn. Je kunt het weghalen, je kunt het observeren. Dat betekent nog niet dat je iets daadwerkelijk helemaal platlegt. Alleen de redenatie een beetje vanuit de diensten is, omdat het gedrag onvoorspelbaar is geworden door de oorlog in Oekraïne. En zie je ook wat er is gebeurd met de Nord Stream 1 en 2. Die explosies waardoor ze kapot zijn gegaan. Dat laat zien dat er een moment kan zijn dat de intentie verandert. En dat er dus wel een sabotageactie bijvoorbeeld richting ook Nederland kan komen.
Ja, maar kunnen we het zo samenvatten? China wil dingen van ons stelen, intellectueel eigendom, en Rusland wil vooral ontregelen.
Ja, ik denk dat het,
om
dat
ons politiek te verzwakken.
Zeker omdat daarvoor zag je ook nog wel dat Rusland, en dat probeert nog steeds wel natuurlijk, ook heimelijk probeert te beïnvloeden en spioneren. Dat gebeurt ook nog steeds. Mm-hmm. Dus dat is ook wel echt een zorg bij Rusland. Vooral dat digitaal spioneren, dat is de laatste jaar wat minder gezien. Waarschijnlijk ook omdat de Russische hackers vooral bezig zijn met de oorlog in Oekraïne.
Maar die digitale spionage richten ze zich op dezelfde terrein als China, namelijk technologische kennis van
ook,
ons.
Ook, maar bij Rusland zie je meer bijvoorbeeld politieke spionage. Nou, ja. We hebben zelf ook onthuld dat de AIVD op een gegeven moment René van der Linden, de CDA-politicus, in de gaten hield, omdat die wel heel nauwe contacten hield met sommige Kremlin-mensen, maar ook met een Russische spion. Mm-hmm. Dus daar zie je ook dat die beïnvloeding, kan ook de politiek bereiken. En dat doet, dus dat gaat echt om beïnvloeding. Dat doet Rusland meer dan China.
Ja, dus gewoon politiek ontregelen. En daarom worden ze er ook van verdacht dat ze extreemrechtse groeperingen steunen. En of in ieder geval die campagnes steunen. Yep. Maar nu terug naar de concrete dreiging. We hebben inderdaad die aanslag op de Nord Stream-pijpleiding gezien. Toch naar alle waarschijnlijkheid uitgevoerd door Rusland. Weten we het al zeker? Of is het nog?
Ik weet het niet zeker, anders had ik het opgeschreven.
Het onderzoek loopt nog. Maar jij schreef ook vooral over de kabels die op de bodem van de Atlantische Oceaan liggen. Vooral is dat onze meest kwetsbare plek, onze Achilleshiel?
Nou, dat is één van de Achilleshielen. En ook daar geldt dus weer dezelfde redenatie eigenlijk. Dat daar is Nederland, maar ook het Westen kwetsbaar. In Oekraïne kun je nu zien dat Rusland heel anders dan het westerse militaire denken op een andere manier zo'n conflict ingaat. Bijvoorbeeld door de bevolking aan te vallen. Ook gebruik maken van afpersing van bijvoorbeeld energielijnen. Het kapotmaken daarvan. Nou, datzelfde zou natuurlijk kunnen gebeuren in Europa op een moment. En daar zit inderdaad de zorgen van met name de MIVD. Zij zien al langer, zeg maar, zorgelijke bewegingen van Russische spionageschepen. Eén in het bijzonder, dat is de Yantar. Dat is een schip dat speciaal eigenlijk hiervoor gemaakt is, door het, mm-hmm, voor het in kaart brengen van de oceaanbodem. Heeft ook duikboten, die kunnen afdalen naar glasvezelkabels, kunnen die openbreken, kunnen die manipuleren, maar kunnen die ook aftappen. En die is in de laatste 6-7 jaar gewoon op allerlei belangrijke knooppunten gezien. Dus bij, mm-hmm, Cyprus, bij Syrië, ook bij bijvoorbeeld richting Guantanamo Bay. Er is geen twijfel over dat dat ofwel voor spionage ofwel voor sabotage dient. En die lag vorig jaar ineens voor de westkust van Ierland. Terwijl er toen ook al zorgen waren dat Rusland zich daarop aan het richten was. Nou, dat heeft die zorgen bij de MIVD in ieder geval heel erg vergroot. Te meer omdat de beveiliging van die kabels gewoon ingewikkeld is.
Maar nog even, de Yantar, die lag dus bij Syrië. Lag die er vooral om internetverkeer af te tappen? En bij Guantanamo Bay? Of werd toen ook al vermoed dat ze het wilden?
Je weet het nooit zeker. Dat is de lastigheid. Dus het is alleen evident dat die zich boven en tussen bepaalde transatlantische kabels bevindt. Mm-hmm. Dat het schip daarvoor gemaakt is. Dat er duikbootjes kunnen afdalen. Dat je het kan inspecteren, maar dat je het ook kan aftappen of saboteren.
Maar het is ervoor gemaakt. Is het, waar is het dan precies voor gemaakt? Is het gemaakt om die kabels aan te leggen? Of echt doelbewust om ze af te tappen en eventueel kapot te maken?
Ja, om de zeebodem, om de oceaanbodem in kaart te kunnen brengen. Dus sonarapparatuur bijvoorbeeld. En dus die specialistische duikbootjes. Gewoon heel diep kunnen. Mm-hmm. En ja, er gaan dus ploegjes duiken, zeg maar, naar die kabels toe. En ja, wat ze daar doen, dat is het moeilijke. Ja. Dat weet je dan niet.
Maar hebben wij die schepen ook in het Westen?
Nou, dat is een andere zorg. Dat voor dit soort, dus voor het beveiliging, is het dus heel erg moeilijk. Dus bijvoorbeeld Nederland heeft 4 duikboten. Volgens mij zijn ze niet eens meer allemaal operationeel. Maar die hebben hier niet zoveel zin om daar tegen te beschermen.
Maar die komen niet zo diep.
Nou, die komen juist heel erg diep. Ja. Maar die gaan juist niet in ondiepe wateren. De Britten hebben bijvoorbeeld vorig jaar een specifiek aantal duikboten aangeschaft tegen deze dreiging weer. Maar ja, dat duurt even voordat die dingen gemaakt zijn. Dus vandaar dat, ja, het is een soort schaakspel natuurlijk. Maar het is niet zo dat je dus hier heel makkelijk zicht op kunt houden.
Kan je die Russen niet gewoon verbieden om boven die kabels te varen?
Nee, want je mag gewoon varen in
internationale wateren.
Ja, dus dan doen ze dat voor de westkust van Ierland. Bijvoorbeeld net buiten de zone van Ierland. En ja, daar mag je gewoon komen. Daar mag iedereen gewoon komen.
Maar dat is toch best beangstigend. Iets wat heel wezenlijk is voor onze hele infrastructuur. Zo'n internetkabel. Want wat gebeurt er als je eentje doorknipt of opblaast?
Er ligt een beetje aan welke je natuurlijk manipuleert. Maar er is wel een zekere redundantie, wordt dat genoemd. Hè? Dus dan gaat het een andere weg. Maar het zal wel, het ligt aan dus nogmaals welke. Maar het kan wel een enorme impact hebben. Als in een paar dagen gewoon bepaalde services die het gewoon echt niet meer doen.
Dan liggen heel veel servers plat.
En dat kan bijvoorbeeld ook, want dit zijn commerciële kabels. Hè, dus bijvoorbeeld van Google of van Microsoft. Het kan bijvoorbeeld voor zorgen dat de cloud, waar heel veel ook de overheid partijen naartoe zijn gegaan, dat die gewoon een tijdje niet meer werkt. Maar dat betekent ook dat je geen toegang hebt meer tot je documenten. Dat je niet meer bij je e-mail kunt. Ja, en in een samenleving als de onze, die zo gedigitaliseerd is, kan dat ontzettend vervelend zijn.
Ja, maar kun je dat binnen een paar dagen altijd opknappen? Blijft het altijd beperkt tot een aantal dagen? Of kan je ook gewoon echt maanden?
Nee, dat kan. Als het er 1 of 2 zijn, kan dat binnen een aantal dagen. En er zal altijd een soort, wat ik zei, redundantie zijn dus. Dus dan gaat een deel van het verkeer, kies meteen een andere weg. Het kan dus wel degelijk een paar dagen een flinke impact hebben. Vandaar ook, denk ik, dat advies van die NCTV, van nou, zorg er nou voor dat je in ieder geval 48 uur vooruit kunt.
Ja, maar eigenlijk kun je bijna niet verdedigen tegen dit gevaar.
Nou, bijna niet, nee. Maar zoals alles is er ook wel weer ergens een soort van oplossing. En dat is dat er een Amsterdamse start-up is die samen met Defensie nu een mogelijkheid heeft gemaakt om die glasvezel, zeg maar zelf, dat glasvezelsignaal heel goed op te vangen. En die kan tot een biljardste van een millimeter nauwkeurig zien of er ergens een probleem is met dat signaal. Je kan niet voorkomen dat er wordt gesaboteerd, maar je kan wel zien bijvoorbeeld dat er, hey, er komen gekke schepen aan, hey, er zijn mensen aan het knoeien met die kabels. Dat is in een hele kleine plastic slang en daar zitten dan minuscule microfoons in.
Ja.
Dat is een ontwikkeling, dat gaat nu getest worden. En dat kun je dus meenemen met een schip en bijvoorbeeld langs zo'n glasvezelkabel leggen of in de buurt van zo'n glasvezelkabel leggen.
Maar dat zijn eigenlijk een soort vitale onderdelen van je infrastructuur, maar die liggen in internationale wateren. Dus je hoeft niet eens een land aan te vallen om ze toch heel hard te kunnen raken.
Ja, exact. Ja, en er zit nog een extra zorg bij voor de toekomst. Er komt natuurlijk langzamerhand steeds meer van onze stroom vanaf de zee. Dus van die grote windmolenparken. Sterker nog, in 2030 moet dat volgens mij bijna 50% zijn, misschien al wel meer. Daar is ook nooit nagedacht over, dat moeten we heel goed beveiligen. Want ja, waarom zou je dat zomaar doen? Het moet vooral werken. Dus dat gaat naar zogeheten transformator hubs. En dat zijn er maar enkele. Een soort boordplatforms. En dan gaat het naar Nederland toe, naar het land toe.
Ja.
Die moet je natuurlijk ook beveiligen. Als in daar, als je dat als Rusland zijnde zou saboteren, heb je ook een flinke schade in Nederland.
Maar moeten we nou concluderen dat, want om China wordt natuurlijk ook een steeds feller gevecht gevoerd, hè? Ook onder leiding van Amerika, die zegt, we moeten echt voorzichtig zijn om hen niet te veel van niet te veel kennis te voorzien. Mm-hmm. Dus ingewikkelde chips, die productie moeten we zoveel mogelijk hier houden. Rusland, dat is duidelijk waarom dat een grote gevaar is door de oorlog in Oekraïne. Maar kun je zeggen dat de gevaren van beide landen zijn toegenomen? Of is het?
Ik denk dat het een palet is waardoor nu die waarschuwing komt. Dus de oorlog in Oekraïne heeft iets laten zien, maakt de dreiging vanuit Rusland voorstelbaarder en belangrijker.
Maar laat vooral zien dat Rusland onvoorspelbaarder is dan we dachten misschien.
Nou ja, en tot bepaalde dingen kan overgaan die voorheen als ondenkbaar werden beschouwd. En bij China is het, denk ik, ook een oproep om heel erg alert te zijn. Dat zie je ook terug in het dreigingsbeeld. Dus een oproep om, ik denk dat de misvatting soms is, dat wij in Nederland, en dat lees je een beetje terug in die waarschuwing van de AIVD en MIVD, het heel erg bezien van, oké, maar dit is een bepaalde actie en die heeft dat tot doel. Bijvoorbeeld zo'n sabotage. Nou, een ander voorbeeld. Het DDoS'en van de website van het Europees Parlement nadat Europa Rusland een terroristische staat noemde. Dan is die website een paar uur offline. Nou, dan kun je zeggen, wat is daarvan nou het effect? Hè? Het is maar een paar uur, wat is de schade? Maar bij de MIVD, zo noemde Hendrik Bos dat, directeur inlichtingen, die zei van ja, maar wat daar het doel van is, is het ondermijnen van het vertrouwen in Europese instanties. Dus wij zien het als, het stelt toch niet zoveel voor. Zij zien het als, nou ja, alles wat bijdraagt aan het ondermijnen, aan het kwetsbaar maken, aan het idee geven dat bijvoorbeeld Europa jou niet kan beschermen, daar niet toe, goed toe in staat is, dat helpt Rusland.
Dus een soort gevoel onder de bevolking.
Ja, en bij China moet je dan zien, kijk, als het gaat om intellectueel eigendom, zijn er kleine bedrijven, maar ook grote bedrijven die nog steeds niet goed beseffen dat ze dat in één keer kwijt kunnen zijn. Dus die digitale beveiliging niet goed op orde hebben. En bij China is het vaak een...
Maar wat kun je kwijt zijn?
Je intellectuele eigendom. Dat kunnen hele simpele dingen zijn. Gewoon een bedrijf dat bijvoorbeeld op een specialistische manier aan 3D-printing doet.
Mm-hmm.
Ja, als je die techniek kwijt bent, besta je niet meer. En als het daar wordt
maar kwijt
gekopieerd,
is dat zij het ook hebben of dat zij het helemaal hebben?
Dat zij het eerst stelen, de blauwdrukken stelen, vervolgens zelf gaan doen en daarin groot worden, en waardoor jij eigenlijk je bestaansrecht verliest.
Ja,
en wat de misvatting vaak is dat het niet wordt gezien als een poging van een heel front. Dus de Chinese overheid is erbij betrokken, die heeft het tot doel om op bepaalde terreinen wereldleider te worden.
Ja.
Die vereist bepaalde informatie. Zo'n bedrijf kan spioneren. Er kunnen insiders zijn die helpen. Er kunnen commerciële partijen. Dus het is een over de hele linie word je zeg maar bedreigd.
Dus voor jezelf lijkt het gewoon iets kleins, want je wordt gewoon overgenomen door een Chinees bedrijf of je gaat samenwerken
bijvoorbeeld,
met een Chinees bedrijf. Maar je ziet niet dat daar een enorm plan achter zit.
Exact, en dat is vaak de misvatting. Dus dan is het ergens, is het iemand die iets steelt, een Chinese medewerker die iets steelt. Dat kan een opdracht zijn.
Ja, en dat besef wordt steeds sterker. Dus dat China met een soort masterplan bezig is om het Westen langzaam weg te spelen.
Exact.
Goed, nu stuurde het kabinet vrijdag een cyberwet naar de Kamer, een tijdelijke cyberwet. Die was speciaal bedoeld om onderzoek te doen naar landen als China en Rusland. Wat is dat voor wet?
Ja, het verruimt de mogelijkheden, omdat de AIVD en MIVD eigenlijk zeggen van ja, we hebben niet, als we een bepaalde digitale dreiging zien, hebben we niet de snelheid om daarop te kunnen reageren, omdat we allemaal bijvoorbeeld extra toestemmingsaanvragen moeten doen bij de toezichthouders. Dat is geëvalueerd. Daarvan is een rapport gekomen, nou, zoals dat vaker gaat. Dat is uiteindelijk in een wet gekomen. Die is een beetje, of die is omstreden, omdat het de mogelijkheden vergroot om op de kabel onderzoek te doen, internetkabel, maar ook om te hacken. En omdat het toezicht vooraf wat wordt uitgehold, daar is wel bindend toezicht gedurende het onderzoek voor teruggekomen. En wat daar in opvalt zijn eigenlijk twee dingen nu dat, wat mij in ieder geval opvalt, nu dat voorstel naar de Kamer is gestuurd, is dat je toch ziet dat ze proberen om daar, nou ja, weer maximaal profijt van te hebben. Laat ik twee voorbeelden geven. De Raad van State heeft hier naar gekeken, noemde dit ook noodzakelijk, maar zei daarbij wel bij van ja, het is wel heel belangrijk voor de juiste balans om een aantal waarborgen. De Raad van State had er niet zoveel aanbevelingen, had er volgens mij maar 4 of 5. Eén daarvan was dat ze zeggen, ze mogen straks gaan verkennen. Dat betekent dat ze op de kabel gaan kijken, waar zitten de interessante doelwitten, zeg maar. Wie zit er eigenlijk op deze kabel? Dat mogen ze een jaar lang doen. Dat mogen ze verder niet gebruiken. Maar dat levert wel een enorm interessante dataset.
Ga je gewoon een kabel aflezen om te kijken wie er allemaal op actief zijn.
Exact. Maar dat is technisch ingewikkeld. Mm-hmm. Wat de AIVD en MIVD wilden, is die dataset aan een andere buitenlandse dienst geven. Met de vraag, kunnen jullie een netwerkanalyse doen? Kunnen jullie zien wie hier op de kabel zit? Mm-hmm. Nou, daarvan zei de Raad van State, ja, dat vinden wij gewoon te risicovol, niet doen. Maar ik heb het wetsvoorstel net nog even erbij gepakt. Dat gebeurt gewoon wel. Dus ja. die verplichting om dat niet te doen staat er niet in. En dan staat erbij, en dit vind ik altijd heel mooi, dan staat erbij, we geven dat dan wel aan die buitenlandse dienst, maar we zeggen erbij dat zij dat verder niet mogen gebruiken.
Ja.
Alleen er is natuurlijk geen enkele controle op mogelijk.
Kun je concreet maken wat je precies kan zien dan op basis van die data? Zie je dan dat China probeert of dat Rusland probeert een DDoS-aanval uit te voeren? Of wat kun je zien?
Je ziet ergens vanuit een command- en control-server dat er een aanval plaatsvindt op een ministerie. Dan kunnen ze gaan wisselen in command- en control-server. Ja. Dat is een van de manieren waarop de AIVD en de MIVD dat willen gaan volgen, is die servers, die aanvalservers, blijven volgen.
Ja.
Dat is het bijschrijven van servers, heet dat. Nou, nu moet dat elke keer zomaar apart. Straks mag dat gewoon. Dus dan doe je eigenlijk één onderzoek. Dan zeg je,
dus je volgt die foute servers eigenlijk.
Dan volg je die foute servers. Maar je wil soms natuurlijk ook onbekende dreigingen in beeld brengen. Dus je weet soms niet waar je naar op zoek gaat. Je vindt ergens een keertje iets en je wil kijken van, hey, zien we dat ergens anders terug? Of waar komt dit eigenlijk vandaan? Nou, dan wil je op de kabel onderzoek gaan doen naar een bepaalde datastroom. Zien wij daar bepaald verdacht verkeer? Betekent dat iets? Nou, en op zich is dat ook heel logisch, hè? Die onbekende dreiging in beeld brengen, want dat is ook waar inlichtingendiensten voor zijn. Alleen de vraag is, kan dat met de juiste waarborgen?
Ja.
Want daar zit nog iets anders bij. Wat zij ook willen, en waarvan de Raad van State, dus het tweede punt, zegt van, nou, neem dat nou ook in de wet, is, zij willen kunnen hacken. Dat is op zich heel logisch. Maar in het verleden is al gebleken dat ze dat soms heel grootschalig willen doen. Een voorbeeld, op een gegeven moment wilde de AIVD telecomprovider KPN hacken, waar miljoenen Nederlanders bij zitten, om vervolgens bij de e-mails te komen van enkele doelwitten van de dienst. Daarvan kun je zeggen, ja, dat is wel heel overdreven misschien.
Buitenlandse doelwitten of?
Dat weten we niet.
Oké. Okay.
Dat is wel misschien heel overdreven.
Ja.
Moet je dat zo wel doen? En wat zijn daar eigenlijk voor risico's aan? Ik bedoel, kan dat misgaan? Kan dat worden opgemerkt? Kunnen anderen die techniek ook weer gaan gebruiken? Waar doe je dat precies? Dus de Raad van State zegt, neem nou in het, prima dat je het wil doen, maar neem in het wetsvoorstel op dat het verplicht is om deze technische risico's te beschrijven.
Ja.
Ook dat is niet overgenomen. Sterker nog, in het voorstel staat, in de memoire van toelichting staat, We zullen proberen die risico's te omschrijven, maar dat zal op een heel hoog abstractieniveau zijn. Met andere woorden, we doen ons best, maar ook weer niet te veel.
Ja.
Ja, dat is toch, vind ik toch wonderlijk. Het is een vrij simpel advies van de Raad van State en dat wordt dan niet overgenomen.
Maar ze willen gewoon zoveel mogelijk vrijheid.
Daar komt het op neer.
Zie jij ook verband tussen die uitlating eerder die week dat we noodpakketten moeten inslaan omdat de gevaren van Rusland en China toenemen en deze wet? Is dat toch een beetje om de gemoederen?
Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen. De wet is niet onomstreden. De was eerder misschien geen steun voor. Sinds de oorlog in Oekraïne lijkt die steun er wel te zijn. Het onderzoeksplatform Follow the Money heeft een WOP gedaan. En daarin zie je terug dat er de AIVD en MIVD veel aan gelegen is om deze wet door te voeren. En dat ze ook steun hebben gezocht bij enkele mensen die actief die wet moesten gaan verdedigen in het publieke debat. Ja, als je dus weet wat de mindset is dus vanuit die diensten en hoe belangrijk ze dit vinden. En dat er dus zo op deze manier over wordt gedacht. Ja, dan kan het niet anders dan dat het niet toevallig is dat die waarschuwing vorige week voorafgaand aan die wet kwam.
Ja.
Dat het voor het eerst is dat AIVD en MIVD en NCTV zo samenkomen en waarschuwen. Ja, dat kan je niet loszien van die wet.
Nee, maar hoe moet ik dit nou zien? Want de digitale oorlogsvoering is natuurlijk heel abstract en voor gewone stervelingen bijna niet te bevatten. Vragen AIVD en MIVD nou om een goed radarsysteem of zo, waarmee ze vijandelijke aanvallen heel scherp in beeld kunnen brengen? Of wat zou de militaire analogie zijn?
Dit is een lastig punt, want ik schrijf natuurlijk zelf ook bijvoorbeeld over die digitale dreiging. Alleen je ziet altijd maar een heel beperkt deel. Ja. En dat komt omdat er een belang is om het over heel veel dingen niet te hebben. Dus bedrijven die slachtoffer worden zeggen dat niet. Het is altijd een gemankeerd gesprek. Dus zij kunnen daarmee ook altijd dus naar buiten gaan van ja, maar het is nu heel erg.
Ja.
Ja, dat kan ik ook niet zo goed controleren.
Nee.
Soms zie je dat terug, dan moet je ook zien dat Rusland en China echt hun best doen om hier op allerlei manieren binnen te komen. Dan is het ook groot, maar soms hoor je ook van cybersecurity bedrijven bijvoorbeeld de laatste half jaar van ja, die Russische hackers, die komen wij niet zoveel meer tegen.
Nee.
Dus wat willen zij? Zij willen gewoon op de informatiestromen, communicatiekanalen die we allemaal gebruiken, willen zij meer onderzoek doen naar mogelijke Russische en Chinese bedreigingen.
En uiteindelijk kunnen wij niet verifiëren of dat nodig is. Of althans niet definitief verifiëren.
Nee, dat kunnen we niet.
Nou goed, we zijn wel blij dat jij dappere pogingen blijft doen om het handelen van AIVD en MIVD nauwgezet in de gaten te houden. Dank voor je heldere uitleg. U luisteraar, dank voor het luisteren aan deze aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het over voetbal hebben. Met in ieder geval Willem Vissers vanuit Qatar en hopelijk ook Sam Planting, onze data-expert. Graag tot dan.